Albert, maar Loes.
In welk land vinden jongeren het meest belangrijk dat iets gedaan wordt?
Ja, of maar nou, misschien moet ik dat goed zeggen. Maken ze zich het meeste zorgen eigenlijk over de klimaatcrisis? Dus dat is wel...
Scandinavië.
Oké, en jij Marloes, wat zeg jij?
Oké, is niet goed.
Nee.
Dus doe iets anders.
Nee, ik ben een eerlijke quizmaster. Ik zeg het pas op het eind.
Beste luisteraar, ken je het bruisbaleffect? Normaaliter een term die ook veel op LinkedIn wordt gebruikt voor het breed delen van content. Maar ik associeer deze term ook echt wel met persoonlijkheden. Een bruisbal is iemand die energie overbrengt op zijn omgeving, die hem prikkelt, inspireert, kleurt. Op die manier heb ik onze gast ook meerdere malen gezien, waarbij de zaal opveert, op het puntje van zijn stoel gaat zitten en uitgedaagd wordt met vragen.
Benieuwd of ze, ja het is een dame, vandaag ook zo bruist aan de andere kant van de microfoon. Het onderwerp bruist in ieder geval van energie, want we gaan het met haar hebben over de next gen. X, Y, Z, eerlijk gezegd ben ik het een beetje kwijt, maar daar gaat ze ons alles over vertellen. We gaan het hebben over het geluid en de slagkracht van de nieuwe generatie in relatie tot de uitdagingen die op ons bordje liggen. Zoals op het gebied van klimaat, wonen, de werkvloer. Kortom, welkom, Hajar Yaqubi.
Dat is het. Mag ik even zeggen dat dit echt de liefste introductie ooit is? Ik denk dat ik dit dit audiofragmentje eruit knip en daarvoor het aan gebruik voordat ik ooit ga spreken of zo. Even de bruis.
Vanaf nu wordt het harder hoor, pas op.
Ja. Oh nee.
We bruisen erbij. Ja,
even warm maken om daarna met een mokerslag aan vragen te komen, Albert. Ik hoor het.
Dus eerst de ijsbrekers.
Ja, oh leuk. Okay.
Ja, zit je er klaar voor?
Ik zit helemaal klaar. Ik ben heel benieuwd.
Eens of oneens. De next gen kan beter inspelen en omgaan met veranderingen en zal daarom meer radicale klimaatregelen sneller omarmen.
Eens.
Nog een keer eens of oneens. Na de verkiezingsuitslag van 22 november zakt de moed me helemaal in de schoenen.
Zakt de broek me helemaal in de...
De moed.
Oh, de moed. Oh, ja, mijn broek en de moed. Nee.
Ja, twijfelachtig oneens.
Die lange, zeg maar, rekking van de nee, dat zegt wel iets. Maar ik vertik het om eens te zeggen.
Ja, heel goed.
Ja.
Eens of oneens. Postgroei biedt een lonkend perspectief, maar het is geen reëel scenario om te implementeren.
Lastig.
Er zit niks tussen eens en oneens in, hè?
Ja, nee, eens, denk ik.
Dan de laatste eens of oneens. Jongeren vandaag de dag zijn meer politiek geëngageerd dan voorheen.
Eens. Denk ik.
Nou, nee, het is geen goede fout, hoor. Nee, dus, klopt, maar gaan we straks over hebben.
Ja. Zeker, ze komen allemaal terug.
Nee, dan, eens, zeker, ja.
Tot slot, het nieuwe regeerakkoord. Wat moet er absoluut in volgens jou?
Oh my god, echte prijzen denk ik. En impact accounting op basis van brede impact. Dus als dat heel concreet maak, ik zou het ideaal vinden als er gewoon mooi in staat dat op een winst- en verliesrekening er ook gewoon afgerekend moet worden voor sociale en milieukosten. Nu is het de vraag of dat erin komt met dit kabinet, dit potentiële kabinet, maar dat gaan we zien. Misschien luisteren ze wel heel goed naar de podcast en denken ze, oeh, wat een goed idee. De bruisbal heeft gesproken. Nee, grapje.
Oké, waar gaan we beginnen? Eerst maar even met wie Hajar is. Dat lijkt me goeie.
Ja, zeker. Oeh, dat is echt een brede vraag. Maar ik ben recent 24 geworden. Dus daarmee ook een bona fide generatie zetter. Dat is even voor de mensen die nu krabbend, achter de oor krabbend aan het luisteren zijn. Wanneer ben je nou generatie zetter? Wanneer ben je nou millennial? Nou, als je generatie Z pakt, dat is iedereen die geboren is tussen 1995 en 2010. Er zijn ook nog wel, er is wat meningsverschil over welk jaartal je dan begint te tellen. Maar dat is ongeveer wat het meeste wordt gehanteerd. Ik kom uit Helmond. Dat is in Zuidoost-Brabant. Uit Brabant, inderdaad. Ja. Ik had vroeger een Brabantse accent dan nu.
Ik hoor het niet.
Nee, maar ik heb het wel gehad. Ik heb wel eens een docent gehad die zei, oh, dat heb je expres weggehaald. Toen dacht ik, nee, dat is echt niet zo. Maar het is wel een beetje daaruit gecijpeld sinds ik daar ook niet meer woon. Ik woon nu in Den Haag. Ik ben student. International Business studeer ik in Tilburg nog. Ik ben een van de co-founders van een netwerk dat 2100 heet. Een beetje met een knipoog naar het jaartal, maar misschien dat ik daar straks nog wat over kan vertellen. Jongerenvertegenwoordiger geweest naar de Verenigde Naties voor Nederland. En verder hou ik me heel erg veel bezig met mijn generatie als onderdeel van een denktank ook.
Ja, ja, dat is de rode draad.
Nou ja,
het jongerenperspectief.
Ja, nou ja, dat is wel een goede vraag hoor. Want ik snap ook waarom je hem stelt. Ik bedoel, als ik zeg generatie Z, 2100, ik heb al naar het jaartal. Dat is dan een netwerk dat ik heb opgericht om meer jonge mensen ook de bestuurskamers in te krijgen voor een lange termijn perspectief. Het jongerenvertegenwoordigen, daar zit natuurlijk allemaal iets in wat te maken heeft met jongerenparticipatie. Dat denk ik wel. Ik vind representatie aan zich altijd al een heel erg mooi doel. Maar ik denk ook wel dat ik hem dat ik daar nog een stapje verder in heb gemaakt recentelijk. Want ik ben begonnen met dat jongerenvertegenwoordigen ook omdat zeker bij een instantie zoals de VN die er is voor we the people, hoe dat dan in de VN-charter zeg maar staat. Dus de mensen van de wereld. Als je dan kijkt hoe weinig jongeren daar input kunnen leveren of inspraak kunnen hebben.
Terwijl, in de echte UN bedoel je?
In de echte VN, ja. In de VN, maar ook in al die processen, die conferenties eromheen. Terwijl nou ja, meer dan de helft van de wereldbevolking is onder de 30. Dat is dan officieel de definitie van het jong zijn. Dat is heel gek eigenlijk. Maar ik denk wel, ik heb nu bijna dat ik daar nog ietsjes verder of een andere afslag in heb gemaakt. En dat gaat heel erg over niet de ene jongere is natuurlijk niet de andere. Maar wat wel een soort van een gemeenschappelijke factor is in het jong zijn, is dat je nog een lange toekomst te gaan hebt, weet je wel. Dus dan ben je wellicht veel meer bezig met die lange termijn en dat lange termijn perspectief. En dat is denk ik wel de essentie van wat ik wil doen. Ik wil ervoor zorgen dat beslissingen die worden genomen in de politiek of binnen het bedrijfsleven, dat we daar echt veel en veel meer oog hebben voor het lange termijn effect dat we hebben met de keuzes die we vandaag de dag maken.
En dat is wel een dilemma natuurlijk, want de mensen die aan de macht zitten, mag zijn. Ja. Dat zijn over het algemeen vrij, ja voor jou helemaal oude mensen.
Ja, wel hoor. Ja, ook als je in Nederland kijkt naar de gemiddelde leeftijd van een RVC, Raad van Commissarissen, dat is 68 jaar. Moet je je voorstellen, dat is echt. Oh nee, sorry. Dat,
maar kan ik me nog een beetje voorstellen. Dat zijn mensen, de Raad van Commissarissen, dan mag je verwachten dat die een toch wat meer beschouwende blik hebben.
Ja.
Maar directie zal de leeftijd natuurlijk lager liggen. Maar dan
zeker,
nog,
ja.
Dus aanzien, aan de ene kant is het natuurlijk logisch, omdat je verwacht dat mensen ervaring hebben en
ja, maar dat is dus ook, want ik heb wel eens gehad dat, want ik ga dus veel het land door, maar ook internationaal om te spreken over, hoe kan je nou meer, meer jonge mensen betrekken, maar hoe kun je nou ook ervoor zorgen dat je dat lange termijn perspectief een plek geeft in de beslissingen die je neemt. En dat is ook, jullie vroegen op het begin, wat zou er in het regeerakkoord moeten? Nou, ik noem expres echte prijzen en een maatschappelijke jaarrekening, omdat dat niet per se te maken heeft met jonge mensen die dan op die posities zitten. Maar het zijn wel instrumenten die er ook voor zorgen dat je bredere en langere impact meerekent. Want wat is het effect op de lange termijn van geen leefbaar loon betalen aan mensen die in je waardeketen je producten maken? Wat is het lange termijn effect van gifstoffen de lucht in pompen? Dus in die zin kan je dat op meerdere manieren doen eigenlijk. En dat is ook wel denk ik een ding. Het kan en door jonge mensen erin te betrekken, maar ook wel door instrumenten op plaatsen neer te zetten. Die dat eigenlijk waarborgen.
Ja, want het is heel duidelijk een klimaatsuggestie die je daar ook doet.
Ook, ja.
Want je had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, ik wil dat op alle beslissingen die er worden genomen, dat er een soort generatietoets wordt gedaan. Maar je koos er wel voor om echt ook, dus de combinatie van, nou, de klimaatproblematiek is ook een probleem nu, maar ook zeker voor de toekomstige generatie.
Ja.
Dus dat, die klimaatbezorgdheid die je hebt, zat dat er ook al vanaf jongs af aan in?
Nee, heel eerlijk gezegd niet. Nee, en dat is, nou, ik denk, ik heb wel altijd heel veel met rechtvaardigheid gehad, dus dat heb ik altijd heel belangrijk gevonden. En ik had echt.
Maar waarom dan? Omdat je het vaak juist tegen onrechtvaardigheid aanliep?
Ja, dat is een goede vraag. Hè. Ik heb daar echt heel vaak bij stilgestaan en gedacht van, oh, waarom dan eigenlijk? Dat weet je ook, ja, in ieder geval in mijn ervaring, ik kan nooit echt, en dan denk ik daar ooit echt zo super lang over na, en dan denk ik, ik weet eigenlijk niet of dat de reden is, maar ik ben natuurlijk wel iemand die, mijn ouders zijn niet in Nederland geboren, die zijn in Marokko geboren, hier naartoe gekomen, iets meer, zeg maar, denk ik, uit de lagere socio-economische klasse. En ik denk, en dat is gelukkig niet altijd geweest. En ik wil er ook altijd bij zeggen dat, want daar ben ik ook gewoon heel blij mee, dat ik gelukkig veel mensen in mijn omgeving heb gehad toen ik een kind was, die echt super omarmend en verbindend waren. Of het dan mijn juffen of meesters waren op de school, of nou, vrienden en kennissen in de stad in Helmond. Maar ik ben ook wel echt, ik heb natuurlijk ook wel gewoon als kind meegemaakt dat je als anders wordt gezien. Of ja, dat er anders naar je toe wordt gekeken.
Kinderen zijn door keihard ten opzichte.
Ja, ja.
Maar heb je daar in die zin van geleerd dat je daardoor strijdbaarder bent geworden? Dat heeft je niet verbitterd gemaakt, in ieder geval. Tenminste, dat zie je ook
nee,
wel.
Nee, anders was ik geen bruisbol.
Nee. Je bent heel extravert en dus dat...
Ja, en je hoort natuurlijk... Ik ben bijna denkend aan het spreken, omdat ik weet zeker dat dit impact gehad moet hebben op mij. Want het kan volgens mij gewoon niet anders. Maar je weet het nooit zeker. Maar ik denk sowieso dat ik er strijdbaar door ben geworden. Ik denk ook wel dat... Ja, misschien is dat ook wel een stukje geldingsdrang. Ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen. Daar hoef je niet per se de dochter of zoon of het kind van een migrant voor te zijn. Het kan ook zijn dat heeft je familie altijd in Nederland gewoond, maar kom je uit een lagere socio-economische klasse. Maar ik heb in ieder geval altijd wel, nou ja, misschien ook wel ouders gehad waarvan dan heel expliciet was dat ze heel hard aan het werk waren en ergens anders naartoe zijn gekomen. En dan ook wel keer op keer met het idee om de weg een beetje makkelijker voor je kind te worden. Dus misschien ook wel gewoon die druk. Maar ik denk ook wel dat ik...
Had je druk van je ouders, bedoel je, om goed te presteren?
Op een...
Ja, je moeder luistert mee. Hè? Ja.
Ik zei net op het begin.
Ja,
we hadden het op het begin over telefoons op stil. En toen zei ik, ja, alleen mijn moeder die kan me wel bellen, want die komt door mijn telefoonmaandje heen. Maar nou, niet op een hele expliciete manier. Want ze zeiden altijd, doe lekker wat je wil en we zullen het altijd supporten. Maar ik denk dat ik zelf soort van wel als kind altijd heb gedacht van, nou ja, je bent hier helemaal naartoe gekomen. Een taal geleerd, hard werken. Meerdere baantjes. Misschien heb ik zelf soort van impliciet die slag gemaakt. Maar ik denk wat heel mooi is, hè, aan wat ik heb meegemaakt toen is, nou, je groeit op in verschillende culturen. Je ziet hoe mensen heel verbindend ook kunnen zijn. Dus ik heb denk ik wel heel vroeg kunnen zien hoe mooi het is als mensen elkaar een toereikende hand geven. En of dat dan vanuit mijn ouders naar anderen was of naar ons of vanuit anderen weer naar ons toe als gezin. Ik denk dat dat er wel voor heeft gezorgd dat ik heb kunnen zien wat de waarde eigenlijk en de schoonheid bijna is van het samenkomen als mensen. En dat ik dat heel erg wens. Ook wel denk ik breder voor iedereen in de wereld. Nou, ik had toen op een gegeven moment, toen ik 16 was, toen heb ik een soort van vrijwilligersclubje opgericht met een paar vriendinnen van mij. Ik noem dat altijd omdat dat voor mij heel erg... Het was helemaal niet met die intentie, maar dat is wel een soort van effect geweest, denk ik, op waar ik toen verder in mijn leven mee door ben gegaan. In mijn lange, lange leven. Maar er was een vriendin van mij en die heeft in pleeggezinnen gezeten en die is heel erg bekend met het jeugdzorgsysteem. En dat was toen in 2016 ook ongeveer rond de periode dat de jeugdzorg in Nederland net gedecentraliseerd werd. Dus nou ja, dat heb je met iedere transitieperiode, maar dan gaat dat nog wel eens met wat chaos en rommel die erbij komt. Maar zij vertelde ons, dus die vriendin van ons, die vertelde dat er echt heel weinig naar jonge mensen die zelf in dat jeugdzorgsysteem zaten, werd geluisterd. En dan heb je het bijvoorbeeld over jongeren die in gesloten woongroepen zaten, die niet zelf mochten meedenken over hoe hun ontwikkeltraject eruit zou zien. Het was een heel rigide systeem. Ik had ook op een gegeven moment toen gesprekken met jongeren die bijvoorbeeld meededen aan de Ramadan, maar dan was het systeem te rigide om in de avond nog iets van eten voor hen, zeg maar, te hebben. Dat ze dan tijdens de lunch een boterham even wegpakten en dat dan 's avonds op de slaapkamer aten. En toen dachten we eigenlijk van, hoe kan het nou dat niemand met deze jonge mensen in gesprek gaat? Nou, als zij het niet doen, dan doen wij het wel. Dus toen zijn we gewoon langs gegaan bij de jongeren, met hen in gesprek gegaan. Dat typten we dan uit helemaal een document en dat e-mailden we dan zo weer door. En toen uiteindelijk, dat e-mailden we dan door naar de gemeente. En dat is uiteindelijk wel uitgekomen op een supermooie samenwerking. Waarin we dus toen heel structureel met jonge mensen uit de jeugdzorg of die in een bijzondere jeugd, gesloten woongroepen, open woongroepen, noem het maar op. Daar gingen we dan mee samenkomen. En dan faciliteerden we eigenlijk gesprek met wethouders en mensen van de gemeente en de jongeren.
Mooi.
En dat was ook wel de eerste soort van concrete eigen initiatief waarvan ik toen zag van, oh, er kan heel veel moois ontstaan als je mensen samenbrengt.
En jongeren een stem geeft dan.
En jongeren een stem geeft.
Want waarom gebeurde dat dan niet? Was het te
nou, complex om hen daarbij te betrekken?
Ja, dat heb ik me heel vaak afgevraagd. Want ik weet nog wel, die eerste keer toen we daar zaten, dacht ik ook al van, ah, zal er hier wel echt iets mee gedaan worden? Want anders dan was het misschien al bedacht of gedaan. Maar wij waren allemaal heel erg verbaasd. Misschien wel een beetje. Een tikkeltje verbaasd met hoeveel outreach er toen was vanuit de gemeente, maar ook Zorgbelang Brabant, die er dan bij kwamen en die dat mee wilden faciliteren. Dus er was heel veel goodwill om het wel te doen. Dus nou ja, als mensen dat niet zouden willen, zou dat er ook niet zijn. Dus ik denk misschien gewoon in de complexiteit van alles, dat mensen daar niet aan gedacht hebben. En dat is natuurlijk nog steeds heel erg zonde en heel jammer. Maar dat is wel een makkelijkere reden om ja, iemand van weg te verovertuigen, zeg maar, dan als mensen het niet willen. Hm. Ja, maar dat is inderdaad ook wel de eerste keer dat ik toen heel erg expliciet met jongerenvertegenwoordiger bezig was. Ja. En toen met dat VN-jongerenvertegenwoordiger, dat is de stiekem daar ook wel aan gelinkt. Want ik had die vacature zelf niet gezien, maar een goede vriendin van mij die zag het en die stuurde het toen door toen ik 18 was. En die zei van, oh, is dit eigenlijk niet wat je al doet, maar dan niet op lokaal niveau, maar op internationaal niveau? Toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo, weet je wel.
Ja,
ja. Is het. Want dat stokje wordt hoe vaak overgedragen? Of hoe lang mag je dat doen?
Twee jaar, klopt. Ja. Wat scherp. Aldert, je bent ermee bekend.
Het huiswerk
ja,
gedaan al.
Ja, heel goed. Nee, 2 jaar inderdaad. En wat je dan doet, hè, want het is natuurlijk een hele lange titel, VN jongerenvertegenwoordiger voor Nederland. En dan was ik dat specifiek op mensenrechten en veiligheid. Maar dat houdt eigenlijk in dat je 2 jaar lang heel veel leeftijdsgenoten spreekt. Binnen Nederland, maar ook internationaal. En al die input die breng je dan naar de VN. En dan bijvoorbeeld op zo'n conferentie als de Klimaattop. Maar ook bij de Algemene Vergadering of op andere plekken.
Ja.
Dus ja, dat inderdaad.
Was het niet een ontzettend zwart gat toen je na die 2 jaar? Ik kan me voorstellen, je 2 jaar lang zit je best wel op hoog niveau. Je ontmoet bekende mensen.
Ja.
Het moet als een droom geweest zijn. En,
belangrijke stem die je dan ook hebt.
Ja, ook ja. Precies. Dus je doet hartstikke zinvol werk. Ja. En ineens is het over. Is dat dan niet heel lastig? Dan moet je weer terug naar Helmond. Naar Den Haag in dit geval. Maar dat lijkt me echt best wel een zwart gat.
Ja, nou, het was... ik weet niet of ik het een zwart gat zou noemen, want ik merkte heel erg, ik denk mijn activisme, want ik zou mezelf zeker wel als activist bestempelen, dat is wel heel erg gedreven door ook inzien hoe wijdgespreid eigenlijk ook problematiek is die we nog moeten oplossen. Dus Marloes, je vroeg me helemaal op het begin van, klimaat speelde dat dan altijd voor jou? Nou, het was, ik wist dus wel, ik had iets in me waardoor ik rechtvaardigheid heel erg belangrijk vond. Maar voor mij was klimaat altijd heel lang een soort van cijfertjes ding. En ik dacht, voor de bloemetjes en de bijtjes wist ik wel iets van, dat daar iets mee moest gebeuren. Maar toen ik jongerenvertegenwoordiger was, toen heb ik dus ook echt daadwerkelijk soort van mensen mogen ontmoeten die geraakt worden door de effecten van die crisis. Dus ik weet nog heel goed dat ik 19 was. Toen was ik bij het VN-hoofdkantoor. En toen sprak ik een meisje uit Kiribati. Ik weet niet of jullie dat land kennen. Ja, goed. Nou, dat is niet heel bekend, want het is een heel kleine eilandstaat. Het ligt in de Pacifische Oceaan, ergens tussen. Ik was, en zij, we waren helemaal aan het kletsen, want zij was ook 19, ik was 19, helemaal aan het kletsen. Ze liet mij foto's zien van Kiribati, het huis van haar opa en oma, haar oude basisschool, waar ze met haar vrienden zeg maar samenkwam. Ik zei, oh, wat super gaaf. Toen zei ze, ja, nou dan, ik zei, nou dan kom jij me een keer in Nederland te bezoeken later en dan kom ik een keer langs in Kiribati. En toen werd het in 1 keer super stil. En toen zei ze tegen mij, ja, maar dat gaat wel heel lastig. Toen zei ik, hoezo dan? Ja. En toen zei ze, ja, ons land bestaat gewoon niet meer over 50 jaar. En nou, de overheid van Kiribati, die heeft dus ook gewoon letterlijk land opgekocht van Fiji om de hele bevolking van dat land te massamigreren naar een andere plek. Kan je het voorstellen dat gewoon alles straks als een soort van Atlantis op de bodem van de oceaan lag? Ja. Maar dat was voor mij wel echt een heel belangrijk soort van omslagpunt. Want dat was de eerste keer dat ik dacht, oh my god, deze crisis, dat gaat over of mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden of niet. Dus dat gaat over of we later genoeg drinkwater nog hebben, of we voedseltekorten mee moeten gaan dealen. Of inderdaad landen zoals de Kiribati, Tuvalu, Marshall Islands, maar zeker ook andere landen, of die nog bestaan eigenlijk.
Ja.
Ja.
Heftig. Heb je het gevoel dat jongeren daar echt mee bezig zijn?
Verschillend hoor, want het zou heel naïef zijn denk ik om hier te zitten, zeker na de verkiezingsuitslag die we hebben gehad, en dan te zeggen ja, elke jongere die vindt dit super belangrijk. Ze vinden het wel veel meer belangrijk dan generaties voor hen, en niet om daar een soort van spelletje of competitie van te maken, maar meer om een trend aan te geven dat het wel steeds belangrijker wordt gezien.
Nou, hoe zie je dat dan? Want jij zit natuurlijk ook in een bubbel.
Zeker, ja, nee, dat is meer onderzoek dat het laat zien. Dus dat zeg ik, want als ik het op mijn bubbel zou moeten baseren, dan zou ik zeggen, oh my god, iedereen zit met de handen in het haar en denkt, nu moeten we echt gaan. Maar dat is wel interessant hoor, want ik denk ook wel, er is heel veel onderzoek dat ook laat zien dat het niet alleen even westerse jongeren zijn die daarmee bezig zijn. Want ik heb ook nog wel eens gehad dat mensen denken van, oh ja, maar dat is dan voor jou als je hier in Nederland geboren, hier wonend. Of voor een Greta Thunberg is dat interessant. Maar er is dus echt een super groot onderzoek gedaan aan de universiteit in Engeland. En echt de grootste van die soort, zeg maar. En die hebben gekeken of generatie Z'ers het belangrijk vinden dat we iets tegen de klimaatcrisis doen. Ongekend belangrijk. Maar ook waar mensen dat belangrijk vinden. En de top 3 landen waar jongeren het meest belangrijk vinden dat we iets aan de klimaatcrisis doen, dat is... Oh, wacht, zal ik het... Willen jullie misschien een gokje wagen? Dit is leuk. Aldert, Marloes.
In welk land vinden jongeren het meest belangrijk dat iets gedaan wordt?
Ja, of maar nou, misschien moet ik dat goed zeggen. Maken ze zich het meeste zorgen eigenlijk over de klimaatcrisis? Dus dat is wel...
Scandinavië.
Oké, okay. En jij Marloes, wat zeg jij?
Oké, is niet goed.
Nee.
Dus doe iets anders.
Nee, ik ben een eerlijke quizmaster. Ik zeg het pas op het eind.
Nou, ik denk wel dat het in Europa is in ieder geval. Dat is wel...
Ja.
Dan moet ik een land noemen.
Ja,
ik denk,
als je wil.
Zwitserland.
Zwitserland, oké. Okay. Nee, dat is... Nou, maar ik snap jullie antwoord, want dat dacht ik dus ook. Totdat ik dat onderzoek ging lezen en het op nummer 1 staat de Filipijnen. En dan is het Brazilië. En dan op nummer 3 is het India.
Oké, de landen dus waar ze al daadwerkelijk last van hebben.
Ja, maar dat zijn dus ook landen waar die inderdaad... Waar er veel meer armoede is, veel meer ongelijkheid, hè. Maar waar mensen dus, dat zeg je heel goed, die eigenlijk al zien wat de effecten daarvan zijn. En dat laat volgens mij wel iets zien, want heel vaak willen we, sowieso ben ik er heel erg op tegen hoor, dat we het thema klimaat, dat we dat in een soort van politieke hoek drukken. Of dan ben je een linkse progressieve geitenwolle sokken persoon. Of dan ben je zo'n westers good mensch die iets voor de wereld wil doen. Maar als je gewoon
kijkt...
Zeg
ze dat wel eens tegen jou?
Ja, nou ja, wel heel erg. Ik heb wel... En dat zeggen mensen niet zo expliciet, maar dat merk je soms gewoon in de toon. Dat mensen denken van, oh ja, dit is een soort van linkse hobby. Of dit doe je alleen omdat je zelf hier in het Westen gewoon zit en het goed hebt. Maar dat is dus gewoon niet zo hoor. Als je kijkt dus naar onderzoek en dus precies waar mensen het ook al voelen, dan is dat gewoon een wereldwijd probleem. Wat is echt, ja, in ieder geval onder deze generatie wel veel meer speelt. Again, niet voor alle jongeren, maar wel echt toenemend veel. En je ziet ook wel dat het dermate gevoeld wordt dat je nu zelfs binnen de mentale gezondheid, dat psychologen daar ook echt termen voor bedacht hebben. Ik bedoel, eco-anxiety is een hele bekende.
Okay. Dat was een van mijn vragen die ik sowieso op mijn lijstje had. Ja? Zie je dat meer burn-outs in het algemeen, stress? Ja. Maar is het alleen van klimaat? Of is het ook van, maar misschien dat we daar zo meteen nog wel
even... Misschien is het wel een generatie... Een generatie ding. Hmm. Ja, dus met de hoeveelheid. Dat kan jij misschien beter zeggen. Voordat ik hem ga invullen. Dus de hoeveelheid stress. En burn-outs, of jij noemt het eco. Hoe noem je het eco?
Ja, eco-anxiety. Je hebt climate depressions. Dat zijn dus nieuwe, echt gerepresseerde angsten vanuit de psychologie. Die dus echt een term hebben gekregen.
Ja, niet meer
maar wel vanuit
het
klimaat.
Ja, maar nee. Maar dat is een goede vraag hoor die je stelt. Want ik denk de toenemende stress en burn-outs die je onder jonge mensen ziet. En dat zie je ook best wel bij millennials ook. Dat is niet alleen door klimaat. Daar zitten heel veel redenen achter. Maar ik denk de allergrootste, dat gaat meer over... En dat is misschien ook wel interessant, hè, de tijdsgeest waarin mensen zijn opgegroeid. Dus... Nou, ik moet het wel goed zeggen, want ik wil ook recht doen aan...
Je hebt toch allemaal curlingouders gehad? Dus
Dit hoor ik heel vaak.
Ik zag gisteren nog een cartoon van zo'n kind. Kroontje op het hoofd en de ouders die
alles wegvegen.
Op zo'n draagstoel. En
nou,
zo.
Ja, maar precies, dat lijkt me dus wel weer echt bubbel praten. Want dan denk ik echt van, ja, dat is echt niet overal zo. En ik, nou, oké, hier moet het zo even over hebben. Want ik vind het wel interessant.
Luisteraars wordt nu een vingertje naar mij uitgestoken. moet echt oppassen.
Daar gaat de bruisbal. Nee, grapje. Nou, nee, wat interessant is, en dat wilde ik dus zeggen. Kijk, überhaupt als we het hebben over een generatie, dan zijn er al mensen die roepen, ja, maar ja, dat is toch raar dat je een hele groep, hè, van zoveel mensen in één hokje gaat scharen, waarop ik zeg, dat klopt. Maar je gebruikt generatie denken niet om iedereen in een groep te duiden, maar je probeert er wel een tijdsgeest mee aan te geven. En als je dus kijkt naar generatie Z, ik noemde net al, hè, 1995, dan begint het, 1997, anders bij andere termen. Maar dat is wel ongeveer het moment waarop het internet mainstream was op de meeste plekken in de wereld. En als je daar even iets meer op inzoomt, dan heeft dat echt wel degelijk effect voor hoe, denk ik, veel jonge mensen omgaan met informatie die ze binnenkrijgen. Nou, met mijn telefoontje in mijn hand, hè, je kan eigenlijk dankzij het internet of door het internet, net hoe je het bekijkt, constant informatiestromen binnenkrijgen over alles wat er op de wereld speelt.
Ja,
en dat is...
Sorry? Nee,
ja, nee, zeg maar hoor. Ja.
Maar maakt dat je wijzer of juist niet?
Nou,
want in het begin, ja, het internet ging alles democratiseren. Ja. We zouden echt in het paradijs komen.
Ja.
Nou ja, je hoeft maar 2 minuten op Twitter of X te zitten.
Ja, en Twitter vooral.
Je denkt er heel anders over.
Ja,
het is niet klopt. Zo... Het heeft niet zo uitgewerkt. Dus juist desinformatie, verkiezingen worden beïnvloed.
Ja, ja, dus, dat zijn soort van bijna symptomen die in het lichaam van het internet komen. Dus ik weet niet of het lichaam dan niet goed is of die symptomen. Maar het werkt wel twee kanten op. Ik denk enerzijds zie je dat mensen er heel empathisch wel door zijn geworden. En dat meen ik oprecht. Ook binnen deze generatie zie je dat landsgrenzen echt veel minder belangrijk zijn om onderscheid tussen mensen aan te duiden.
Ja, dat
is gewoon echt een direct gevolg van het feit dat je online naar mensen van over de hele wereld kan zien, met ze kan spreken en doen. Dus dat is een heel mooi effect. Heel veel empathie ook, hè, omdat je heel erg inlevingsvermogen opbouwt voor mensen die anders zijn of die ergens anders wonen of andere dingen doen. Maar, en dat is wel een heel goed punt, die constante informatiestroom, dat is echt niet normaal om dat de hele tijd te hebben. Ik heb letterlijk mijn telefoon in mijn hand en ik swipe en ik zie dat er een hongersnood is in Jemen of ik zie dat er een conflict is in het Midden-Oosten, overstromingen in Zweden. Je ziet daar dat er weer, een overval is geweest of wat dan ook. Hè? Maar dat zorgt er wel voor dat je de hele tijd in een soort van hele bewuste staat verkeert van alle crisissen die we eigenlijk hebben op de wereld. En er is, nou eigenlijk, als het geen podcast was, dan kon ik even een grafiekje laten zien. Want die vind ik altijd wel interessant. Dat is een hele bekende hoor. Maar die laten psychologen wel eens zien om te laten zien hoe mensen emotioneel omgaan met een crisis. En dan heb je gewoon een aantal fases. Stel je voor dat we de coronacrisis als voorbeeld pakken. Nou, je hebt eerst dat de crisis begint. Mensen worden bang. Dat is een beetje de eerste fase. Dus dan gaan we massaal allemaal toiletpapier in de supermarkt hamsteren en meenemen. Want Lord knows dat het enige is wat je nodig hebt in zo'n crisis.
Ja.
Ja. Maar daarna dan heb je toch wel dat je een beetje richting de heldhaftige honeymoonfase, noemen ze dat dan ook wel eens, gaat. Dus er is zoveel meer cohesie in één keer, omdat je samen in die crisis zit. Nou, dat was hier tijdens COVID dat mensen gingen klappen voor de zorg. Dat mensen bananenbrood gingen bakken voor een buurvrouw verderop. Of even een praatje gingen maken met iemand die eenzaam alleen zat. En daarna heb je...
Precies, daarna
ging het. Dan gaat het inkelderen daarna. Ja. Dan heb je de disillusionment phase. Dat is dan de derde fase. En dan gaat het mensen mentaal echt heel zwaar worden. Dan denken mensen, ik ben er klaar mee. Ik wil mijn vrijheid terug. Dit is echt genoeg geweest. Het gaat mentaal heel slecht. Ik krijg heel veel stress. Nou, gezien vanuit het Trimbos Instituut, dat er ook veel cijfers over jongeren naar buiten kwamen, waardoor echt wel duidelijk werd dat het mentaal gewoon niet goed ging. Maar wat is nou het ding? Gelukkig heb je daarna een fase, en dat is eigenlijk de rebuilding phase. Dat is de laatste fase, dat je uit de crisis komt. En dat je dus ook weer gewoon een beetje je vertrouwen in alles kan opbouwen. Je kan emotioneel je staat weer even verbeteren en weer teruggaan naar een soort van normaal. En ik weet dan nog niet eens zozeer of het is dat er zoveel crisis zijn die er spelen. Maar het is wel super erg veranderd, echt drastisch veranderd, dat we daar constant informatie over binnenkrijgen. En het effect dat psychologen dus hebben gezien bij deze generatie is dat ze niet meer aan die heropbouwfase toe kunnen komen, omdat ze dan alweer in de volgende crisis met de gedachten zitten of alweer iets nieuws meekrijgen. En zo kan je niet echt je vertrouwen opbouwen dat de wereld ook wel een soort van veerkracht heeft en terug kan komen en weer opnieuw door kan gaan en weer kan draaien, weet je wel. En dat heeft echt wel effect op hoe mentaal weerbaar mensen zijn, vooral jonge mensen, zeg maar, op die manier.
Ongeacht of die crisis dicht bij huis zijn of verder weg. Dus er wordt gewoon die negatieve informatiestroom, die triggert continu een soort, anxiety dan,
ja.
Zoiets in je lichaam.
Ja, en ik denk wel hoor, dat er, want het is een goede vraag, er zit vast wel verschil tussen wat direct voor jou een gevaar vormt. En een crisis die verder op is, maar die dan waarschijnlijk wel invloed heeft op je vertrouwen in de wereld, zeg maar, als het ware. Maar het is ook wel interessant hoor, want kijk, het is... Kijk, generatiedenken of het over generaties hebben, dat is één ding. Maar een generatie bevindt zich ook in een bepaalde levensfase. Dus mijn generatie is nog vrij jong. Ik bedoel, de oudste die zijn, even snel rekenen, 28. En de jongste die zijn 13. Dus dat zijn allemaal nog vrijwel jonge mensen. Ik heb het hier ooit wel eens met een collega van mij over gehad. De oprichter van de denktank waar ik bij zit. En hij is een generatie X'er. Dus wat ouder. Ik hoop niet dat
hele
hij een
goede generatie
ja. Nou, maar hij, ik had het met hem één keer over... over dus zeg maar informatie binnenkrijgen over al die crisissen die er speelt. En toen heb ik hem gevraagd van, oh, wat zijn voor jou zeg maar echt soort van tekenende momenten geweest terwijl je opgroeide, momenten van crisis die je echt zijn bijgebleven. Nou, ik heb ze toen genoteerd, want belangrijk. Hij zei Tsjernobyl.
Ook net is zo. Ja, die ja. Was zes noemen. Ja.
Oké, okay, nou, die is voor jou ook. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hij zei de Koude Oorlog. Dat die, zeg maar, de val van de Berlijnse muur toen ook, gat in de ozonlaag.
Ja.
De millennial bug noemde die, dat kende ik dus niet, ja. Maar dat heb ik even gegoogeld. My god.
Year 2000, dat ja. We dachten dat alle vliegtuigen uit de lucht zouden vallen door programmeerfouten.
Ja, omdat alle computers geprogrammeerd waren op 1990.
Zure regen mis ik nog even. Dat was toen echt een heel groot probleem.
Zure regen, ja, ook een goeie. Dat zou ook nog wel kunnen. Ja. Hij zei ietsjes later, toen was hij niet meer jongeren, maar de financiële crisis is natuurlijk denk ik voor mensen ook wel iets geweest. Maar wat hij mij toen vertelde is dat... heel vaak, hè, dan, want dat is misschien ook wel een soort van iets wat lucht kan geven aan deze hele discussie. Generatie Z is ook nog heel jong. Ik ben nog heel jong, weet je wel. En dat maakt ook, dat zorgt er dus ook voor dat we nog niet lang genoeg leven eigenlijk. Om ook te zien dat je terug kan komen van die crisis. Want wat Timon, mijn baas, de founder dan zeg maar. Wat hij zei is dat al die crisissen die hij opnoemde, die op hem echt heel erg impact hebben gemaakt. Daar is het enigszins ook nog wel mee goed gekomen. Tsjernobyl was natuurlijk heel heftig. En er valt echt wel iets te zeggen voor de mensen die daar in de omgeving daarmee te dealen hadden. Maar iedereen dacht van, nou ja, het is niet geëindigd in een soort van nucleaire wereldwijde apocalypse of in Europa.
Nee, het gat in de ozonlaag is toch mooi
is gedicht.
Weer,
ja, de Koude Oorlog die is gestopt, gelukkig. De Millennial Bug. Nou, de vliegtuigen die zijn gelukkig niet uit de lucht gevlogen.
Maar klopt het gewoon door.
Ja, en dat is ook wel iets wat goed is om te zeggen. Ik denk zeker voor mensen die wat ouder zijn en die misschien werken met generatiezetters of misschien die kinderen hebben die generatie zetter zijn, is je moet ze ook nog maar een beetje bij de hand meenemen, want die mensen weten waarschijnlijk wel dat we terug kunnen komen van bepaalde crisis.
Ja. Maar dat laten ze niet meer doen, toch? Jullie zijn toch een zelfstandige generatie. Ja. Terwijl...
Mam, je hoeft echt niet mijn hand vast te houden, hoor. Sorry, maar... Ja.
Maar de crisis die op deze generatie... en op de jongere generatie druk hebben... We hadden het over klimaat. Dat is voor een aantal ook niet, hebben we gezien. Maar
dat is wel uitzondering.
Ik denk dat de woningcrisis... het ook wel een onderwerp wat veel te sprake komt... wat echt bij heel veel jongeren
speelt. Zeker, ja, absoluut.
En een stukje acceptatie. Equality, gender equality.
Zeker.
Op de werk. Vloer veel terugkomen.
Ja, klopt. Ja.
Meer? Speelt dat meer bij deze generatie, denk je, dan bij andere generaties?
Jawel, ik denk überhaupt het bewustzijn best wel. Ik denk het wel. En ik denk misschien klimaat is wel een goede. Ik ben echt blij dat je het noemt. Want dat is wel dus een crisis die, die best een uitzondering is op wat ik net noem. Omdat juist daarbij het zo is dat gaat verslechteren als we niet nu handelen.
Maar het hier en nu is vaak nog niet... Of althans, er zijn andere problemen die voor veel mensen nu acuter drukken dan...
Het is gewoon... Want ik denk... Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen van... de klimaatcrisis is eigenlijk ook een hele slechte naam. Want daarmee wek je de illusie dat het om één facet gaat of zo van het systeem. Terwijl het is echt een systeemwijde crisis die heel breed opgelost moet worden. En zelfs dan is dat nog echt een super complexe, lastige, ingrijpende opgave. Want mensen... Ik heb ook wel eens... Dit is sorry, echt even heel hak op de tak, maar even een verhaal tussendoor. Ik had wel eens dat ik een keynote had gegeven en toen kwam er een man daarna naar me toe. Die zei, ja, meisje, waar maak je toch allemaal zo druk om? En die zei toen ook van...
Wat doet dat dan? Ja,
nou, dan denk ik, sorry, ik ben geen meisje. Doe even normaal. Maar goed, beleefd, hè? Want,
je hersenen heb ik me laten vertellen door brein experts. Ze zijn vast volgroeid als je 25 bent. En jij was...
Nee, 100. wordt 24 geworden. Nou, ja, nou, ja zeg.
Dus je hebt nog een weg te gaan, hoor.
Ja, ik hoop dat ik volgend jaar nog een keer terug mag komen als ik 25 ben. En dan kijk, even mijn 24-jarige zelf mag bijstaan hier. Ja.
Maar maak je je zorgen? Of denk jij dat we eruit gaan komen?
Zou je een verhaal nog even vertellen?
Sorry.
Nee, maar dat is een goede vraag, hoor. Dat, was jij dat niet, Aldert? Nou, maar die man die zei toen, nou meisje, waar maak je allemaal zorgen om? In mijn tijd, toen ging iedereen ook hoog en laag springen over ozonlaagprobleem. Dat hebben we toch ook gewoon opgelost. Dus gewoon niet zo hysterisch moet die generatie van jullie doen. Dat was echt, deze man was heel veel. Maar dat is dus, en dan wil ik het niet, we kunnen het ook over hebben hoor, over die man en zijn uitspraak en zijn toon. Maar even los daarvan. Dat is wel, dat hoor je heel vaak, hè? Dat we vergeten soms gewoon de schaal van het probleem. Want een gat in de ozonlaag. Het is echt wel zo dat we daar heel goed met elkaar bij samen zijn gekomen. Afspraken hebben gemaakt, bepaalde stofjes hebben verboden, verbannen. En dat we daardoor hebben kunnen dichten. Maar dat was ergens een heel lokaal, toch bijna simpel te maken probleem dat je op die manier met elkaar kon oplossen. Nou, als je het hebt over de klimaatcrisis, al heb je het over gas, olie, fossiel, hè, hoe verwoven dat overal is. Onze eetpatronen, je stelde op het begin die ene stelling, hè, van postgroei.
Ja.
Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit in de dynamiek met andere landen? Hoe gaan we daar afspraken over maken? Hoe gaan we dat doen? Investeringen, andere dingen. Dat is super groot. En ik denk wel, we moeten echt waakzaam zijn voor het feit dat we niet in een soort van vals optimisme gaan vervallen. En denk van, oh ja, dat kunnen we op basis van anekdotisch bewijs uit het verleden, wat dus niet eens van dezelfde schaal is, gaan we dat ook op die manier doen. En dan kom ik bij jou vragen, Aldert, of ik denk dat het ons gaat lukken.
Hoe gaan we die olifant dan klein hakken? Opeten?
Ja, nou, ik denk wat er voor nodig is, is echt wel dat de spelregels van de economie veranderen. En dat is waarom ik heel snel kon antwoorden op die eerste vraag, hè, van wat moet er in het regeerakkoord? Ik denk op het moment dat je er gewoon voor zorgt dat financiële waardecreatie niet langer de keizer of zo van het systeem is, maar dat de impact die je als bedrijf of als overheid maakt op mens en milieu, dat dat net zo goed zeg maar waarde krijgt in de manier waarop we tellen, de manier waarop we beprijzen, de manier waarop we accountancy boekhouden, hè, eigenlijk uitvoeren. Dan ga je echt wel daadwerkelijk nieuwe keuzes maken. Ik ga dus ook naar de klimaattop toe. Ik ben niet heel erg optimistisch over of we 1,5 graad kunnen halen. En ik wil dat ook niet zo heel terloops zeggen, omdat de implicatie daarvan natuurlijk echt desastreus is. Ja. En dat is eigenlijk wel heel gek als je erbij bij stilstaat, zeg maar. Wat het gewoon betekent.
Maar je wil dat niet zo hard zeggen, omdat je dan denk dat mensen in een toestand komen van, nou ja, we gaan het toch niet houden, dus laat maar waaien. Laat maar gaan.
Ook.
Apathisch.
Ook inderdaad. Sommige mensen die verlammen in angst, wat ik heel goed begrijp. En je wil juist dat mensen in actie komen. Een hele goede vriend van mij, die gebruikt wel eens de term hopewashing. Dus die zegt ook wel eens van, je wil ook niet het tegenovergestelde hebben. Dat mensen zeggen, zie ik ook heel vaak gebeuren bij dit soort conferenties overigens. Dat je dan, een president hebt of iemand die aan het roer staat van een groot bedrijf. En die dan in één keer zegt van, ja, we hebben grote opgaven, maar weet je wat me echt optimistisch maakt? De jonge generatie. Dan denk ik ook al van, ja, dit is gewoon, en die vriend van mij die zegt, dat is gewoon hopewashing. Dat is eigenlijk een soort van beetje van je afschuiven.
Leg het bij jullie neer.
Ja, het heeft wel iets afschuiverigs in zich, maar het is ook een soort van rookgordijn voor het feit dat we eigenlijk gewoon heel goed het gesprek moeten voeren over dat het er echt slecht voor staat en dat het echt, ik weet niet wat voor nodig is om het tijd te keren. En dat is natuurlijk, je wil niet soort van hoopvol blijven en daarmee de illusie wekken dat het wel goed komt. En of het dan zo'n CEO is, hè, die zegt, oh, de jonge generatie, of dat het dan zo'n meneer is, zegt, nou ja, meisje, we hebben ook het ozonlaag gat opgelost, weet je wel, of probleem opgelost. En tegelijkertijd wil je ook niet soort van in een soort van doemscenario gaan zitten en denken.
Maar het suggereert bijna dat hij dus doorschakelt. Als je zoiets zou zeggen, suggereert van, nou, we hebben die jonge generatie, die gaat het allemaal wel fixen.
Ja.
Aan de andere kant bepleit jij juist heel erg voor je, maar wordt onze stem wel genoeg gehoord?
Ja.
Zitten we wel genoeg aan tafel?
Ja.
Dat is een rare paradox.
Want ga je dat vertellen op de kop? Ga je daarom naar de kop? Om te zeggen van, joh, je moet meer naar ons luisteren? Is dat
Nou, onder andere, ik ga spreken en presenteren ook bij een aantal sessies daar. Maar het is, ja, ik denk een van mijn boodschappen, dat gaat over hoe we meer brede maatschappelijke waarden echt een plek moeten geven in ons economische systeem. Dus wat ik net zei, via boekhouden, maar ook via beprijs. Maar ik ga er ook naartoe inderdaad om het gesprek te voeren over hoe kunnen we er nou voor zorgen dat je een lange termijn perspectief meer structureel een plek geeft in je organisatie. En dat kan dus inderdaad zijn door ruimte te maken voor jonge mensen die transformatief zijn en die een lange termijn perspectief willen brengen in een bestuurskamer of ergens anders. Maar ook door bijvoorbeeld, nou, een instrument, dat noemde je als een generatietoets. Dat is ook een heel goed voorbeeld van hoe je dat kan doen. Het heeft inderdaad, even terugkomt op wat je zei, Marloes, over dat het iets afschuiverigs op zich heeft. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. En het is ook het soort denken dat ons in eerste instantie in deze situatie heeft laten belanden. Dat we iedere keer kijken naar de mensen die na ons komen en denken, ja, daar gaat het wel goed komen of die gaan het wel tillen. En ik denk dan twee dingen. Oké, als dat je insteek is, dan inderdaad. Of zorg er dan voor dat je plek maakt. En of dat je daadwerkelijk in lijn met de boodschap die je hebt. Hè, jonge generatie, lange termijn perspectief, meer ambitie. Dat kan je ook zelf doorleven. Dus ik zou zeggen, begin vandaag. Begin gisteren. Of maak dan plek inderdaad. Dus eigenlijk is dat stiekem ook wel een...
Vieren mensen meer plek moeten maken? Om die doorstroming te realiseren?
Ja, met een doel. Ik ben wel. Ik vind representatie aan zich, dat zei ik al eerder, ik vind dat een mooi doel. Maar ik denk wel. Het moet een doel dienen. In deze situatie, denk ik. En je ziet gewoon dat die diversere bestuurskamers, dat die echt wel betere beslissingen nemen. En beter resultaat ook boeken. Maar ik denk, dat is misschien wel een goede. Kijk, ik noemde al eerder, hè, dat ik Netwerk 2100 heb mede opgericht met een aantal anderen. En daarin proberen we dus transformatieve mensen eigenlijk de bestuurskamer in te krijgen. Dus het is een intergenerationeel netwerk. De ene helft bestaat uit jonge mensen en de andere helft uit al wat meer gevestigde bestuurders bij, laten we zeggen, de top 100 bedrijven in Nederland. Maar we werken heel erg samen, omdat we allemaal een gedeelde doel hebben. En dat is dat we op zo'n manier gaan besturen en leiden dat we nog een leefbare planeet hebben in 2100. Voor mij maakt het dan op momenten echt eigenlijk niet zo heel erg veel uit of ik dan op een bepaalde plek kom in een bestuurskamer ergens of in een raad van toezicht of een van de al gevestigde bestuurders binnen het netwerk die misschien, nou, 3 keer mijn leeftijd hebben bij wijze van, maar wel datzelfde transformatieve perspectief kunnen inbrengen. Dus in die zin voel ik wel heel grote urgentie daarvoor, maar ik denk wel een jong iemand in je bestuurskamer hebben, dat kan echt wel ervoor zorgen dat je en een heel nieuw perspectief inbrengt. Ik bedoel, we hadden het al over dat de gemiddelde leeftijd 68 is in een raad van commissarissen. Je kan je voorstellen of je dan niet blind spot, zeg maar, hebt. Ja. Ja. Dus dode hoekpunten, zeg maar, als het ware, ja, die je dan niet meer ziet. En dan is diversiteit echt wel een van de manieren waarop je dat beter kan gaan zien.
Maar jij bent toch zo ambitieus dat jij wilt ook een plek hebben?
Ah, als het een doel dient, dat meen ik wel echt oprecht. Ik zeg dat echt niet uit een soort van valse
bescheidenheid.
Ja. Nee, ik denk zeker dat ik echt hele goede... super arrogant nu in één keer. Ik wilde zeggen, ik weet zeker dat ik... Ik heb wel gewoon hele goede kwaliteiten. En ik weet zeker dat ik echt wel... ik dacht, dit ga ik gewoon zeggen. Maar nee, ja, maar dat is wel zo. Ik denk echt wel dat ik scherpte kan brengen. Maar je moet natuurlijk ook naar de context kijken wat er op een bepaalde plek nodig is. Ik bedoel, als er ergens een bestuurskamer is waarin mensen zijn die bijvoorbeeld zitten die al, nou, wellicht jong zijn en op eenzelfde manier hele goede dingen kunnen inbrengen, dan is het niet mijn plek om daarbij aan te schuiven.
Maar dat transformatief is wel echt iets wat lijkt mij in ieder geval wat veel meer inherent is aan jongeren. Want je moet je nog bewijzen. Je hebt nog niet een soort legacy opgebouwd die je zou weer zou moeten afbreken. Of,
ja. Hè, je bent niet vastgeroest in bestaande systemen.
Nee, en je hebt er belang bij. Want jullie gaan nog 2100 in.
Okay, nu ga ik ingrijpen.
Sommige
jongeren zijn meer vastgeroest dan iemand die 30 jaar ouder is. Dat heb ik een beetje tegen het hele... Ja. Het is gewoon marketing natuurlijk. Dat hele generatie denken. X, Y, Z. Straks om het alfa weer. Beginnen we overnieuw.
Ja.
Ik zie er best goede dingen in, hoor. Want ik begrijp ook wel. Je wil bepaalde groepen op bepaalde kenmerken. En een hokje. Klinkt zo negatief. Maar
Dit is de mokerslag, Aldert.
Sorry?
Dit is de mokerslag.
Ik begrijp het wel. Maar
Maar dat weet ik niet hoor. Want je zegt ze zijn minder vastgeroest. Nou, of meer.
Ik zie heel
dat
veel
denk
vastgeroest
ik niet hoor.
Ja,
nou, weet je wat wel denk ik is?
Ik zie ook dertigers die echt niet meer gaan bewegen.
Ik denk wat je wel kan hebben is. En de ene is de andere niet.
Luisteraars,
niet van mij, maar Marloes nu, hè? Hey. Maar bijval. Maar wacht, misschien als ik daar nog even op mag reageren. Ja, ik denk allereerst, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat mensen die jong zijn meer vastgeroest zijn. Dat denk ik dus echt niet.
Ik zeg juist, jongere mensen zijn sowieso flexibeler en zo. Dat waag ik te betwijfelen.
Nou, wat jij volgens mij opduidt is, ik denk dat er heel veel mensen zijn die overweldigd overweldigd door een systeem van hiërarchie dan ergens komen. En dan zit je daar met mensen die zoveel meer ervaring hebben dan jij. En dan kan je misschien heel snel willen gaan conformeren aan wat de norm is in de groep. Ja. Dat zal ongetwijfeld een lastiger probleem zijn voor jonge mensen. En daardoor kan je misschien snel meegaan in dingen. Maar het vermogen, en ik denk als je dat. Ik denk ook wel dat je een verantwoordelijkheid draagt hoor. Ik ben me daar heel bewust van om dat niet. Om dat tegen te houden, hè? Omdat ik denk, je zit hier ook op een plek. Ik zit dan ook op bepaalde posities waar ik dan. Ik zit bijvoorbeeld in de Raad van Advies op duurzaamheid richting het bestuur van Schiphol. Ik zit ook in het maatschappelijk impact team dat adviseert over de maatschappelijke impact op coronamaatregelen.
Spreek morgen iemand van Schiphol. Dus
ja, goed. Maar dan denk ik wel van ik ben dan de enige jongere die daar aan tafel zit. Dus dan heb ik gewoon een verantwoordelijkheid en een plicht om niet
mee te praten.
Ja, om niet te gaan conformeren omdat het intimiderend kan zijn. En ik denk dat is wel je verantwoordelijkheid. Dus ik ben het eens met je punt dat echt wel een grotere valkuil kan zijn voor jonge mensen. Maar ik denk, je hebt nog niet een bepaald soort van idee van hoe dingen per se moeten gaan. En heel vaak is het, we doen dit al 40 jaar, zo'n argument. Dat is heel vaak gewoon een beetje, ooit zo gedaan en dan gaan ze ermee door. En ik denk dat kunnen doorprikken en je niet daardoor laten belemmeren. Dat kan deze generatie echt wel veel beter.
Ja, maar pas op, jij zit in de voorhoede van deze generatie. Hè? Ook door je ervaring die je gehad hebt. Dat is best wel uniek. En je komt uit een...
Wat? Ik was aan het luisteren.
Ik dacht, boemer.
Ik zei ja, maar soms zeg ik ja voordat ik eigenlijk heb geregistreerd dat iemand zei. Okay. Nee, sorry. Maar voorhoede van...
Je ziet ook mensen die ook van die volgens de jaartallen in jouw generatie zitten. Maar die bij wijze spreken... Marloes, in de voorbereiding op deze podcast studie jij een voorbeeld van iemand die wat meer in de provincie woont, om zo maar te zeggen.
Ja.
Dat lijkt wel gewoon een uitgeranceerde zestiger, zoals je spreekt.
Oh.
Dus dat was een beetje mijn punt. Het feit dat je in een bepaald tijdsgevricht bent geboren, wil nog niet automatisch zeggen dat je dan ook zo...
Maar daar ben ik het mee eens. Niet elke jongere die... dat zou gek zijn.
Stemgedrag toch ook.
Dat ik soms...
Nu ga je hem echt doorpakken.
Nu ga ik even arrogant worden. Dat ik ben soms verbaasd dat ik... Het lijkt wel of ik me soms meer zorgen maak en meer consequenties neem om vanwege het klimaatprobleem dan sommige jongeren. Ook zelfs in generatie Z.
Ja. Meisje. Ik zou niet inzien waarom ik het daarmee oneens zou zijn op jouw specifieke case. Want dat is precies wat ik zeg. En dat is ook de reden waarom we van 2100 een intergenerationeel netwerk dan hebben gemaakt, hoe dat dan heet. Hè? Dus het is met de reden dat het niet een netwerk is dat 100% bestaat uit jonge mensen. Het is en met de babyboomers, de generatie X'ers die al in die bestuurskamer zitten, omdat we juist met elkaar moeten samenwerken. Ik denk wel dat het belang en de urgentie wel meer geleefd wordt bij deze generatie. Je ziet ook dat lange termijn denken echt wel ook gewoon in onderzoeken komt gewoon naar voren dat dat belangrijker is en wordt gezien door deze generatie. En misschien, het is wel interessant, hè, want kijk, ik noemde al eerder generatie Z, die bevindt zich nu in een jonge levensfase. En er is een verschil tussen de generatie waar je toe behoort en de levensfase waar je in zit. Nou, de meeste mensen, als je in een jonge levensfase zit, dan ben je ook wat activistischer. Ik bedoel, de babyboomers, toen die mijn leeftijd hadden, toen waren dat ook de hippies, weet je wel.
Nou, de mij is andersom. Maar dat is heel grappig. Maar je bent misschien de uitzondering.
Nou, nee, maar
ik word hoe ouder, ik word hoe activistisch.
Nee, maar dat, maar dat kan ook.
Kan een uitzondering zijn.
Nou, maar dat
of
kan
algemeen
ook,
denk je wel dat je gelijk hebt. In
ja,
dat
misschien
mensen...
maak je ook een soort van u. Hè, dat je hoog begint en dan ga je in één keer een soort van een rompslomp van het systeem terechtkomen. Maar dan op het einde denk je, oh my god. Dan doorzie je misschien ook wel gewoon dat bepaalde dingen gewoon gedaan worden.
Voordeel
uit
van
gemak.
Het ouder worden is dat, hè?
Dus ja,
dat je dan weer
daar
kan reflecteren, even uit kan zoomen. Dat je denkt, oh ja, zie. Maar nu pik ik het dus ja. niet meer. Nu moet het toch anders.
Ja, misschien. En dan denk ik dat je dus een hele goede bondgenoot kan zijn voor de jonge mensen die nieuw ergens binnenkomen en die daardoor ook heel goed doorzien wat niet klopt, maar die misschien nog wel een handje gewoon hulp kunnen gebruiken met iemand die ook wat zekerheid kan geven over ja, dat is echt ja, een
precies,
goede analyse.
Dat, maar
ja.
jij helpt me nu eindelijk om mijn punt te maken. Ik was bereikbaar wat warrig. Het nadeel van dat segmentdenken, dat hokjesdenken, dat generatiedenken is dat...
Dat je elkaar van elkaar weghaalt.
Ja, dat je alle twee in een hokje gaat zitten en zeggen, jij bent die van I, of jij bent die van X, of jij bent die boomer.
Terwijl we elkaar ook heel erg hebben geholpen. Want dat wilde ik dus zeggen, hè, als je kijkt, babyboomers, nou, die waren de hippies, hè, die waren ook activistisch in de jonge jaren. En die kunnen later ook inderdaad dan weer gewoon dat pakken. De generatie X'ers, de generatie van mijn ouders, die waren de punkers. Millennials waren heel goed in het creëren van bewustwording over dingen. Dus de ALS Ice Bucket Challenge bijvoorbeeld, daar waren ze heel erg gefocust op bewustwording creëren over een ziekte als ALS. Met Movember werd aandacht gevraagd voor prostaatkanker bij mannen. Met Kony 2012 was ook een hele, was in Amerika meer heel bekend, maar dat was een hele documentaire over kindsoldaten, om daar bewustwording voor te vragen. En allemaal projecten die door millennials zijn aangedreven toen der tijd. Nou, dan moet je je even voorstellen, dan komt er een nieuwe generatie, generatie Z, en die staat eigenlijk al het voorwerk dat is gedaan door de babyboomers, door de generatie X'ers, door de millennials. Wij staan eigenlijk heel erg op de schouders van zij die voor ons zijn gekomen. Want de millennials, die hadden er al voor gezorgd dat er heel veel bewustwording was over klimaat, over problematiek in de wereld.
Maar staat het niet altijd op de schouders van je vader?
Altijd, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar daardoor is hier dus wel bij generatie Z, en dat is het punt dat ik wil maken, dat omdat er al bewustwording was, kunnen zij in hun activisme, kunnen wij in ons activisme, veel meer focussen op actie. Dus dat is heel erg actiegericht. Dus waar een millennial nog bezig was in de jonge jaren als activist of zo, met bekendmaken wat de klimaatcrisis is, hoe dat mensen, hoe dat de levens van mensen beïnvloedt en raakt, zie je nu dat generatie Z veel meer bezig is met hele concrete actiepunten. Dus je ziet manifesten. Als je naar een protest gaat, dan staat er ook op de borden vaak gewoon, en dan heel platgeslagen ooit wel eens hoor, maar dit moet je niet meer doen en dat moet je niet meer doen en hier moeten we naartoe en dit moet er gebeuren. En dat komt dus alleen maar omdat generaties voor ons het voorwerk al hebben gedaan. Dus in die manier help je elkaar ook heel erg.
Ja, ik las het ook ergens dat generatie Z echt als een protestgeneratie wel wordt bestempeld.
Ja.
Maar jij zegt dus dat is als resultaat van het voorwerk.
Ja. En de levensfase.
En de levensfase. Ja. Want dan word je wat activistischer, ben je misschien wat rebelser, idealistischer misschien ook wel.
Ja.
En de vorm van protest, is dat anders over door de loop der jaren?
Ja, wel. Het is natuurlijk veel online, hè, nu, wat je kan doen. En het is ook veel makkelijker, want vroeger dan kost het nog wel eens wat moeite om... Nou, nu ga ik invullen over een tijd die ik niet ken. Maar volgens mij gingen mensen toen langs de deuren om handtekeningen op te halen, petities. En dan ging dat nog misschien per post of zo met de post thuis. Nee, grapje.
Nu
overdrijf ik, hoor. En nu kan je heel makkelijk... Ja. Als ik een filmpje maak en ik zet het online en het wordt vaak genoeg bekeken en gedeeld, dan kan ik misschien zo wel op gesprek komen bij de CEO van een bedrijf met wie ik dan graag dat onderwerp zou willen bespreken en daar iets over wil zeggen. Terwijl vroeger was dat echt wel een langere weg. Ik wil overigens ook wel zeggen, want dit is denk ik super interessant. Ik had een geschiedenisdocent vroeger en die zei altijd tegen mij, ja, als je jong bent, dan ben je ook gewoon wat progressiever en linkser. En dan als je wat ouder wordt, als je wat verstand opdoet, zei hij dan altijd. zei hij, dan word je wat rechts en wat conservatiever. Maar zag je dus bij de babyboomers heel erg, ja, dat ze progressief linkser beginnen. Ja. Als ze jong zijn, dan worden ze wat conservatiever. Ook bij de generatie X'ers. Maar vanaf de millennials en de generatie Z'ers zijn nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Bij de millennials is het dus voor de eerste keer dat de tij gekeerd is met die trend.
Ja, dus zij zijn deze verkiezingen.
Ja, zij zijn dus letterlijk gewoon progressief gebleven. Dus het is niet per se meer een gegeven dat mensen op jonge leeftijd activistisch zijn, in die levensfase zitten, dat daarna niet meer doorpakken. Want blijkbaar is er nu wel een soort van omslagpunt waar we zijn met de millennials. En ik hoop stiekem dat de generatie Z'ers dat ook gaan doen.
Maar ik dacht juist dat je ging zeggen...
Dat ze rechtser zijn. Ja, dus dat zie je. Het stemgedrag.
Want nu in de verkiezingen was juist een beetje
we zijn als land wel rechtser geworden. Maar nee, je ziet dat millennials progressief blijven. Dus dat waar je normaal gesproken als je ouder werd, conservatiever en rechtser werd, dat niet per se voor de millennials in ieder geval het geval is. Maar je ziet, dat is trouwens wel interessanter, want ik luisterde laatst naar een politieke podcast, dus daar quote ik het nu uit, dus op basis van hun bronnen dan, of daarop vertrouwend. Maar op zich, als je volgens mij kijkt naar de groep VVD, PVV, BBB, Ja 21, Vorm voor Democratie, die was bij de vorige verkiezingen, was die groep iets van...
Ja, dat klopt. Zelfs naar elkaar doet
62 zetels en nu is het 63. Dus er is wel een verschuiving binnen rechts, ja, naar wat meer extreem. Links heeft er wel natuurlijk op verloren. Er is natuurlijk veel naar het centrum gegaan, ook met NSC van Pieter Omtzigt. Dus ik weet niet of we per se rechtser zijn geworden. Misschien zijn we in het rechts extreem rechtser geworden. Maar ook bij jongeren, hè? Want dat is wel... Ik zou liegen als ik hier zou zitten en zou zeggen... nee, jongeren zijn allemaal progressief en links. Dat is gewoon niet zo. Nee. Maar wat je wel ziet, er zit wel één gedeelde noemer in. Ze zijn best anti-establishment. En dat is best interessant, want je ziet op zowel de linkerflank dat heel veel jongeren zeggen, nou, de manier waarop we nu beleid uitvoeren, dat is niet goed, moet helemaal anders. We gaan naar de A12, we gaan, weet ik het, protesteren op die manier. Dus die zitten dan vaak bij wat meer activistisch anti-establishment linkse partijen. Ja. En ook op de rechterflank zie je dat heel veel jongeren zich bijvoorbeeld voelen aangetrokken door een Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is ook echt een perfect voorbeeld van een extreemrechtse partij die wel ook anti-establishment is. Dus een soort van op het politieke spectrum zit er heel veel verschil tussen waar je jonge mensen vindt. Maar het heeft wel allebei iets anti-establishment in zich. En dat kan je dan misschien ook weer terug herleiden aan, ja, levensfase. Dat mensen op die manier
veranderen. Of aan gewoon wat er nu heerst, problematiek. Ik zat toevallig vanochtend een podcast te luisteren met Jan Rotmans. En die zei, en heeft een nieuw boek uitgebracht over In het oog van de storm. Ja. Waarin eigenlijk die tendens, dus dat we allemaal... nou ja, extremer dan, hè? Dus misschien ook meer rechts gaan stemmen.
Ja.
Dat er rechtser bestuur aan de macht komt. Dus niet alleen in Nederland zo, dus natuurlijk een tal van landen. Ja. Amerika, Argentinië. Dus dat het ook het ongenoegen van onderaf,
ja,
dat is wat nu doordringt. En ik weet niet of dat dan alleen, of dat door de generatie onafhankelijk is, maar dat het gewoon een gevolg is van de tijdsgeest en van alle opeenstapeling van problemen, dat voor een soort chaos gaat zorgen.
Misschien ook, hè. En wat ik wel misschien, en daar, dat bedenk ik me nu ter plekke, hoor, maar wat je wel ziet is dat generatie Z transparantie heel erg belangrijk vindt. Dus openheid over dingen. Ik bedoel, er wordt heel vaak gezegd dat wij de generatie zijn die alles en iedereen cancelen. Je bent gecanceld. Aldert, ja, als eerste. Nee, grapje. Maar dat is wel, heel vaak denken mensen van cancelen, dat doen ze zoveel omdat ze gewoon de uitkomst van iets niet goed vinden. Maar heel veel vaker gaat het over het feit dat deze generatie zich afvraagt of organisaties of politici of mensen wel transparant zijn in datgene wat ze zeggen. Dus het gaat meer over dat je doorleeft ook wat je zegt. En ik denk, misschien denk je nu, waarom noem je dit nu in één keer zo random? Maar ik moest daar nu in één keer aan denken, omdat ik denk wel dat heel veel mensen het gevoel hebben dat er in de meer extremere flanken dat er een quote-unquote eerlijke verhaal wordt verteld. Er was zo'n goede column in het NRC, was volgens mij van Floor Rusman. Mm. Die had het daarover en ze zei van, en haar analyse was dan, hè, dat we op links, dat er op links, dat er een veel eerlijker verhaal mag worden verteld. Ja. Sorry, die is echt grappig. Een veel eerlijker verhaal mag worden verteld over dat. Want even, dat moet ik goed zeggen. Want zij zegt dan bijvoorbeeld, nou, je ziet dat klimaat daar een belangrijk thema op is. Wat meer open armenbeleid, hè, op migratie en asiel. En wat er volgens haar verkeerd gaat in die analyse, is dat we niet transparant genoeg zijn over dat inderdaad wellicht meer gaat kosten. Ja. En ja, als we klimaatbeleid willen uitvoeren, dan gaat dat wat betekenen over de levensstijl die we leven. Ja. Over wat we daarin betalen. Maar daar hebben we het vaak niet over.
En bij wie komt die rekening dan terecht?
Ook, ja, inderdaad, ja. Wat is, en dat, dan heb je het weer echt over politiek. Dan zit je op dat spectrum, die verdeling, dat is megapolitiek. En dan kunnen mensen daar een eigen opvatting in hebben. Maar ik denk dat heel veel mensen, en dat is ook maar, hè, dat is een soort van gevoel. Dus dan, misschien klopt het niet, maar ik heb wel heel sterk het gevoel dat heel veel mensen daardoor zo'n soort van afkeer hebben gekregen op, denk ik, een verhaal op links dan eventueel, hè, wat niet laat zien of niet transparant is over wat de implicaties ook zijn van bepaalde dingen. Want als je zegt, met migratiebeleid, dan zijn er wellicht inderdaad meer mensen. En tuurlijk, als er meer mensen zijn, dan kan er meer druk ontstaan op, weet ik het, een huizenmarkt of iets anders. Maar het is belangrijk dat we dat vanuit een waarde van verbinding en gelijkwaardigheid tussen mensen met elkaar doen. Dat is al een heel ander verhaal dan zeggen, ja, nee, maar dat is niet zo. En jij bent dan dit of jij bent dan dat als je dat vindt. Want dat, dan kom ik weer terug bij dat stukje transparantie, wat je dus ook bij deze generatie zit. Daar zijn mensen tegenwoordig gewoon allergisch voor geworden. Als je zegt van, hey, en op dezelfde manier als een organisatie zegt, ik omarm duurzaamheid, maar dan vervolgens die doelen niet zeg maar doorwerkt binnen de manier waarop je investeert, of in de manier waarop je boekhoudt, of in de manier waarop je spullen inkoopt, je inkoop doet, dan hebben mensen het gewoon gevoel dat
van
dat
holle
je
frazen
niet...
wordt het dan.
Ja, en dat is denk ik wel
grappig
wat er
dat
in
je zegt, want ik heb ook analyses gehoord dat ze zeggen van, ja, aan de linkerkant wordt juist alles wat je niet meer mag, wordt zo benadrukt. We hebben een klimaatprobleem, dus je mag geen vlees meer eten. Je mag niet meer vliegen. Het wordt echt neergezet als iets heel alleen maar negatief. Alleen maar minder.
Dat heb ik ook gehoord. Maar ik heb ze allebei inderdaad.
Ja, dus ik zeg altijd
van een eerlijk verhaal.
Ja. Maar ook dat het best voordelen kan hebben.
Ja,
of het voordeel van minder.
Ja, natuurlijk. Ja, dus nu wordt het alleen heel negatief neergezet. Ja, minder is negatief. Maar mensen hebben dan een negatieve associatie met minder. Dus dat is minder goed dan we het nu hebben.
Ja.
Terwijl het juist indirect, maar daar doelde jij volgens mij ook in het begin op. Weet je, het gaat niet alleen om de pegels, het gaat ook om bredere welvaart.
Ja, zeker. Maar heb je het gevoel dat ze dat... ik zit nu even, misschien wel zo hoor, dat kan echt zo zijn. Ik heb ook niet alle debatten en zo op de voet gevolgd. Maar ik heb juist eerder het idee dat we veel zien, hè, dat... dat mensen dat beeld vaak hebben van links van, oh, je mag dit, je mag dat niet meer, je mag dit niet meer. Ik denk sowieso dat er wel een beter verhaal moet komen over een minder reactief verhaal op rechts aan de linkerflank. Maar even dat terzijde. Maar ik heb juist het gevoel dat mensen die indruk hebben van, je mag heel veel niet meer aan die linkerflank. En dat dat niet geadresseerd wordt of zo. Of niet voldoende aan die kant geadresseerd wordt. Dus wat is zeg maar een soort van...
Dat ze zich ook realiseren dat het geen aantrekkelijk verhaal is. Dus dat het eigenlijk niet heel hard verteld wordt.
Een soort van laten zien waarom je eigenlijk een bepaald standpunt hebt. Ik denk dat die waarom nog wel beter uitgelicht mag worden. Dus als je zegt geen vlees meer, dan zou iedereen denken, hoezo dan? Maar als je uitlegt van, omdat je uitgaat van een bepaalde waarde van solidariteit of... En of dat dan is met toekomstige generaties of met je kinderen. En je weet wat de uitstoot is van vleesverbruik. Of je weet wat er voor nodig is aan waterverbruik, aan ontbossing, zeg maar. Dat is al een heel ander verhaal, denk ik.
Ja, maar gaat rationaliteit helpen in alle gevallen?
Wat zeg je? Niet.
Gaat het altijd helpen, rationaliteit?
Nee.
Ik weet het niet.
En dat is ook
ik hoor ook een man van, ja, natuurlijk ook meehelpen aan het klimaatprobleem. Maar ze moeten niet aan mijn eten komen, vakantie in mijn auto.
Ja, nou, maar eens. Ja, goed punt hoor. Dat is wel een hele goede noot. Want ik denk inderdaad, er valt ook wel echt iets te zeggen over dat je zelfs met het allersterkste verhaal, we nog wel eens mogen reflecteren op hoe bereidwillig we zijn om iets in te leveren voor het grotere goed, zeg maar. Daar ben ik het heel erg mee eens.
En voor de termijn ook, tenminste. Ja. Voor veel mensen wat ze hier in het hier en nu nog niet merken.
Ja, want je zou heel goed kunnen, je zou juist vanuit een soort van heel erg eigen belang perspectief heel goed kunnen beargumenteren waarom je juist minder vlees zou kunnen eten of in ieder geval heel erg bezig zou kunnen zijn met de leefbaarheid van je wereld.
Toch nog even weer een prikje.
Vingertje.
Generatie Z, staan die toch niet wat meer op zichzelf? Je hebt het net over eigen belang versus het algemeen belang.
Ja.
Zijn mensen niet steeds meer gericht op hun eigen belang?
Individualistisch bedoel
je? Oh, op die manier. Ik dacht op zichzelf als ze minder in de echte wereld in contact met elkaar. Want dat denk ik wel.
Ja, ook als een afleider daarvan. Ik weet niet wat maar goed, ik heb soms altijd het idee van...
Nou, we hadden het er wel over in aanloop hier naartoe dat deze generatie, of dat er misschien vandaag de dag dingen als zaken als religie bijvoorbeeld veel minder speelt. Hè?
Gemeenschapszin.
Dus gemeenschapszin, een soort shared purpose die je kan hebben, die mensen verbindt. En dat ook door social media en het feit dat je alles en overal en internet is, dat je individualistisch acteert en daarmee misschien een soort bindmiddel, dat soms ontbreekt? Of ja, zou kunnen ontbreken?
Ja. Ja, dat zou wel heel goed kunnen hoor. Ik kan me ook nog eens voorstellen hoe sociale media daar een schepje bovenop doet. Want dat is heel erg gericht op mijn profiel en wat ik doe. En hoe ik zeg maar met hoe ik ja, je soort van naar buiten toe uitdraag. Misschien is het ook wel hier natuurlijk. Hè. Dus ik bedoel, we zitten in Nederland, West-Europa. Wat sowieso al best individualistisch altijd is geweest. Ik weet niet hoe dat op andere plaatsen in de wereld zou moeten zijn. Maar goede vraag hoor.
Ik heb het antwoord ook niet hoor. Maar
nee,
niet
maar het is wel een goede. Want ja. wat zou dan het gevolg daarvan zijn, mocht het wel zo zijn? Ja, ik denk wel inderdaad, dan zou je moeilijker solidariteit met elkaar kunnen vormen. Je ziet dus wel, en dat noemde ik al. Hè,
het kan ook een voorbode zijn voor juist hogere stresslevels. Hè, omdat je
minder met elkaar draagt.
Ja, of minder zingeving hebt. Dus dat van waar doen we het dan allemaal wel voor?
Ja,
dat
is wel interessant. En dat is wel, daar valt natuurlijk wel iets over te zeggen. Want er is wel veel eenzaamheid. Dat kan ook een soort van symptoom zijn van een samenleving waarin we veel te veel op onszelf gericht zijn. En je ziet dus ook dat, en dan ga ik, dit is echt even een hele andere afslag, maar extremistische groeperingen, waarom zijn die dan, en dan heb ik het echt over gewoon, of je het dan over radicalisering hebt hè, op religieus vlak, of dat je het echt hebt over, weet ik veel, extreemrechts, gewoon gewelddadige groepen, die zijn er absurd goed in om mensen een heel hoog gemeenschapsgevoel te geven, gemeenschapszin, een gedeeld doel waar je samen naartoe werkt. En het feit dat heel veel jonge mensen daar zo vatbaar voor zijn, dat is wel een soort van voorbode die misschien ook iets zegt over of we niet met elkaar collectief wat meer
shared purpose
moeten hebben. Dat is wel, en ik zit sowieso in een bubbel. Met 2100 proberen we dat natuurlijk heel erg te doen. En dat sterkt elkaar ook aan. Mm-hmm. Want ik denk zeker, ik denk in ieder geval met de missie die wij hebben. Het gaat gewoon een hele turbulente tijd zijn die we met elkaar allemaal ingaan als we een transitie willen kunnen maken die ervoor zorgt dat we nog een leefbare wereld en planeet met elkaar hebben. En als je je houvast niet kan halen uit de wereld, want die is turbulent en die verandert de hele tijd, dan moet je houvast uit elkaar hebben. En hoe kan je ervoor zorgen dat je dat goed organiseert en dat je met elkaar zeg maar samen verder kan? Daarom vind ik het ook zo goed dat Aldert zegt, ik als generatie X'er, die dan eigenlijk graag jouw activisme wil inzetten om te verbinden.
Mooi deze handreiking over tafel. En ik wou dat weer een camera bij staan. Precies. Het is hartverwarmend hier.
Absoluut. Goed,
het ging van een vingertje naar een hand.
Maar ik wil je over een jaar spreken als je dan als je 25 bent.
En je hersenen zijn helemaal gegroeid.
En je bent geen meisje meer. Maar
dit is een boodschap aan mezelf in de toekomst over een jaar. Please, wat er ook gebeurt in dat breinstel van je, ga niet akkoord met de Aldert uit 2023.
Nou, bij deze laten we dan vast de uitnodiging van volgend jaar doen.
Nee, wat superleuk.
Zijn er nog dingen die jij graag nog mee wil geven na deze hele brede range van topics die afgerond zijn? Vrij kriskras door elkaar.
Het script is totaal niet gevolgd.
Sorry. Nou,
dat hadden we al een kleine inschatting van
is,
gemaakt. Van
dat is met dus een bruisbal. Hè? Dan vliegt alles alle kanten op. Hè?
Ja. Dat
zal
perfect,
het zijn.
Hè?
Hij is aan mijn mond. Misschien een laatste ding dat ik wel denk. We zitten natuurlijk in een hele bijzondere tijd. Net met een uitslagpolitiek waarin de PVV de grootste is. Dat betekent wat voor, zeker ook op klimaat. Maar betekent ook iets over een soort van de toon. In politiek en in het land die we met elkaar voeren en hoe mensen zich verbonden met elkaar voelen. Ik denk echt, het is zo belangrijk dat we wel gewoon de mens in elkaar blijven zien. En dat zeg ik niet alleen vanuit rechts naar links of links naar rechts of progressief naar conservatief of jong naar oud. Ik ben eigenlijk heel blij hoor met de punten die jullie noemen over dat boxjes denken, klopt dat nou, is dat wel goed? Echt, we moeten daar gewoon overheen bruggen. Dat generatiedenken, dat is wel heel fijn om mensen, om de context, de tijdsgeest waarin iemand is opgegroeid te begrijpen. Maar het is precies dat wat de essentie is, de ander beter begrijpen. Dus waar kom je vandaan? Wat zijn de waarden waaruit je handelt? En die zijn over het algemeen heel universeel. Iedereen wil een beter leven. Voor zichzelf, voor de kinderen die je hebt, daar zit ook al iets jezelf overstijgends in voor je samenleving, je medemens. Als je een gezicht achter iemand hebt, dan heb je altijd toch wel een soort van inlevingsvermogen en empathie. En ik denk echt, ik zou vooral een oproep willen doen aan iedereen om dat in elkaar te blijven zien en vinden, zeker in deze tijd.
Ja.
Nou, mooie oproep.
Mooie afsluiting. Ja. Heel Thanks. Mooi. Dankjewel.
Abonneren.
Dit is even een omschakeling van zo'n warme, een warme oproep als je niks wil missen en de volgende aflevering ook wil beluisteren van ESG Even Samen Wat. Dan abonneer je in je favoriete podcastkanaal.
Ja, we kunnen niet garanderen dat het elke keer zo bruisend is, maar...
We doen ons best.
Veel te lief. Dank je wel.
Dank je wel.
Doei.
Marloes, de disclaimer.
Ja, zoals altijd. Alles wat wij of onze gasten zeggen, zijn hun eigen en onze eigen meningen en standpunten. En niet die van BNP Paribas.